Een hele goede avond iedereen. Ik vind het heel fijn om hier terug te zijn. Naar onze vorige reeks uit het Lucas-evangelie. Dat we een aantal maanden geleden met elkaar besproken hebben. Gaan we nu eerst beginnen met een kleinere reeks van vijf bijbelstudies uit het Johannes-evangelie. En inderdaad daarna gaan we proberen het boek Openbaring te openen. En te zien in hoeverre dit, op het eerste gezicht moeilijke boek, ons toch iets te vertellen heeft. Hè. Goed, u weet allemaal dat er vier evangeliën zijn. En als je daar een beetje thuis in bent, in die vier evangeliën, dan zal het u al eerder opgevallen zijn dat drie van die vier evangeliën sterk op elkaar gelijken. Hè. Dat is het evangelie van Matteüs, dan dat van Marcus en dan dat van Lucas. Hè. Want ik kan me voorstellen dat als je Matteüs gelezen hebt en dan denk je, ik lees even door en je begint bij Marcus, dat je op zeker ogenblik zegt, ja, maar dat heb ik allemaal al gelezen. Er staat hier gelijk niks nieuws in. Dus die drie eerste lijken heel sterk op elkaar, terwijl dan dat vierde evangelie, dat van Johannes, ja, toch wel op een aantal zaken, of laat ik het anders zeggen, met vooral extra informatie komt. Meer dan waarschijnlijk is het ook het evangelie dat het laatst geschreven is. En ik vermoed dat Johannes moet gedacht hebben van, ik heb ook nog wel wat extra informatie die mijn drie collega's niet verteld hebben en die toch wel de moeite waard zijn en dan zeker geïnspireerd door de Heilige Geest natuurlijk de moeite waard zijn om ook zwart op wit op schrift te stellen. Hè. Dat vierde evangelie, dus het evangelie van of naar Johannes, bevat dus heel veel extra materiaal dat je niet bij de andere drie gaat terugvinden. Bijvoorbeeld wat betreft het optreden van de Heer Jezus. Zo zie je bijvoorbeeld als Johannes die laatste avond beschrijft, de avond voor zijn arrestatie enzovoort, dat Johannes veel aandacht besteedt aan die laatste avond, maar aan de andere kant niks zegt over de instelling van het laatste avondmaal. Hij moet gedacht hebben, mijn drie collega's hebben dat allemaal al duidelijk beschreven, ik ga dat niet nog eens doen. Maar wat hij dan wel doet, is dan andere dingen die ook die avond gebeurd zijn, de voetwassing bijvoorbeeld, die heeft hij dan wel heel gedetailleerd beschreven. Ook besteedt Johannes heel veel aandacht aan die laatste gesprekken die de Heer Jezus met zijn discipelen gehad heeft die laatste avond, toen hij als het ware afscheid nam van hen. Ook opmerkelijk is dat waar de andere drie ons een mooi verslag geven van die indrukwekkende gebeurtenis boven op een berg in Galilea, de metamorfose of de gedaanteverandering van de Heer Jezus, zijn verheerlijking boven op die berg, dat beschrijven ze met prachtige details. Johannes spreekt daar met geen woord over. Die moet hij gedacht hebben, ach, waarom zou ik dat nog eens een vierde keer gaan vertellen? Ik ga iets anders doen, moet hij gedacht hebben. Want die heerlijkheid van de Heer Jezus, die heb ik niet alleen bovenop die berg gezien, maar die heb ik eigenlijk voortdurend gezien. En een sleutelgedachte in het Johannes-evangelie is die heerlijkheid van Christus. Kijk bijvoorbeeld, u bent hoop ik intussen bij dat evangelie, kijk eens naar hoofdstuk 2, vers 11. Hoofdstuk 2, vers 11. Johannes schrijft daar, na het eerste wonder of het eerste teken op die bruiloft te Cana dat de Heer Jezus gedaan heeft. Vers 11, dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Als u door het Johannes-evangelie leest, zult u merken, dit is een sleutelwoord. Heerlijkheid en het werkwoord verheerlijken komt voortdurend, regelmatig, in dat evangelie terug. Het is een hoofdgedachte. Het is een beschrijving, een gedetailleerde beschrijving van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Kijk naar hoofdstuk 1, vers 14. Hoofdstuk 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. En ik denk een van de hoofddoelen van Johannes met het opstellen van het evangelie is ons tonen wat een heerlijke persoon de Heere Jezus effectief is. En hij doet dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld, Johannes heeft zich beperkt tot maar 8 wonderen. Als je dat vergelijkt met de andere 3 evangeliën, dan ga je veel meer wonderen terugvinden. Johannes stelt zich tevreden met een selectie van maar 8 verschillende wonderen. Tussen haakjes, hij noemt ze niet wonderen, hij heeft er een andere term voor. Hij noemt ze tekenen. Hij bedoelt daarmee dat die wonderen, dat daar meer achter zit. Dat ze een tekenfunctie hebben. Dat ze een diepere betekenis hebben. Kijk terug naar hoofdstuk 2, vers 11. Commentaar naar het eerste teken. Hoofdstuk 2, vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Begrijpt u wat Johannes hier bedoelt? Dat hij vooral door die verschillende tekenen heeft hij iets getoond van zijn heerlijkheid. Het eerste teken was het veranderen van water in wijn. Wat een heerlijkheid. Christus wil de vreugde in je leven brengen. Wijn verwijst in de Bijbel naar vreugde. In het Oude Testament lees je al dat dat het hart van de mens verheugt. Als je niet overdrijft tenminste, want anders is trap gedaan met de vreugde, dat weet je ook wel. Hè? Maar in principe, als je daar matig mee bent, het is een feestelijk artikel toch altijd nog is het niet. Hè? En dat is het eerste wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij wil wijn, hij wil vreugde, hij wil heerlijkheid in ons leven brengen. En zo, als je gaat verder kijken, zie je dat elk van die 8 tekenen ons een aspect toont, een bepaald aspect van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hè? Ook merken we bij Johannes dat hij ook veel aandacht besteedt aan de dingen die de Heer Jezus gezegd heeft. En ook daar vind je veel exclusief materiaal bij Johannes. Zo geeft hij ons verschillende gesprekken zeer uitgebreid terug, die je dan alleen ook bij hem vindt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 dat bekende gesprek met Nicodemus. In hoofdstuk 4 dat indrukwekkende gesprek met die Samaritaanse vrouw aan die bron daar ergens in Samaria. Dan ook die laatste avond gesprekken met zijn discipelen worden zeer gedetailleerd teruggegeven. Ook indrukwekkend vind ik hoofdstuk 17, het zogenaamde hoge priesterlijke gebed. Dat is een gesprek van de Heer Jezus tot zijn vader gericht. Ik denk dat is een tamelijk uitgebreid, lang gebed van hem. Ik vermoed dat dit het langste is van hem dat je in de Bijbel terugvindt. Dus zie je, dat zijn de dingen waar Johannes aandacht aan besteed heeft. Nog een opmerkelijk verschil is het volgende. Als je de andere 3 evangeliën leest, dan zie je dat ze alle 3 dezelfde structuur hebben. Dezelfde opbouw hebben. Dat wil zeggen, ze beginnen eerst met aandacht te besteden aan de bediening van de Heer Jezus in het noorden van Israël, in Galilea, de streek waar de Heer Jezus is opgegroeid. Dan als hoogtepunt die verheerlijking boven op de berg en dan de belijdenis van Petrus en Caesarea Philippi. Als hij belijdt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan, alle 3... geven ons een verslag van de laatste reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem. Dat was onze vorige serie, weet je nog? Dat was vooral Lucas besteed daar heel veel aandacht aan. We zijn maandenlang meegetrokken op reis naar Jeruzalem. En dan alle 3 vertellen ze wat er uiteindelijk te Jeruzalem gebeurt. Johannes nu gaat ons tonen dat de Heer Jezus wel meerdere keren naar Jeruzalem geweest is. Als je naar de andere 3 evangelieën kijkt, zou je tot de conclusie kunnen komen, ja, hij is daar maar 1 keer geweest, helemaal op het einde, en toen is hij gearresteerd. Maar Johannes zegt, nee, ze hebben alleen maar die laatste reis vermeld, maar daarvoor is hij verschillende keren naar Jeruzalem geweest. En dat is nu wat Johannes ons wil tonen, namelijk, hij wil ons een verslag brengen van die verschillende reizen. En tegelijkertijd wijst hij erop dat die verschillende reizen naar Jeruzalem, dat de aanleiding daarvan telkens een of ander religieus feest was die daar gevierd werd. En die voor de Heer Jezus aanleiding vormde om naar Jeruzalem te reizen. Ik wil het u al eventjes tonen. Kijk, hoofdstuk 2, vers 13. Johannes hoofdstuk 2, vers 13. Het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Dat is de eerste keer. Dan kijk naar hoofdstuk 5, vers 1. Hoofdstuk 5, vers 1. Daarna was er een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Dat is zijn tweede reis naar Jeruzalem. Kijk dan naar hoofdstuk 7. U merkt aan het begin van hoofdstuk 7 zijn we terug in Galilea. Hoofdstuk 7, vers 1. Daarna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. En nu was het feest der Joden loofhutten nabij. En wat doet de Heer? Kijk naar vers 10. Toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging hij zelf ook op. Niet openlijk, maar als in het verborgen. Later zullen we zien wat er dan allemaal op dat loofhuttenfeest gebeurt. Kijk ook nog even naar hoofdstuk 12, vers 12. Hoofdstuk 12, vers 12, de volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen ze palmtakken, gingen uit hem tegemoet, enzovoort, enzovoort. Dus merk op dat je bij in het verslag van Johannes een wisselend optreden terugvindt van de Heer Jezus, deels in Galilea, deels in Jeruzalem. Hij reisde voortdurend heen en weer, en dit naar aanleiding dus van diverse feesten die in Jeruzalem gevierd werden. Nu, daar wil ik me vanavond en vier volgende avonden dat we afgesproken hebben met u even op concentreren. We gaan eens kijken naar die verschillende reizen en vooral naar die feesten die aanleiding waren voor die reizen. En wat ik u ga proberen aan te tonen is dat die verschillende feesten als het ware de achtergrond vormen voor het optreden en ook het onderwijs dat de Heer Jezus dan telkens zal geven. Die feesten hebben namelijk ook een diepere betekenis. En het is namelijk zo dat de Heer Jezus wil aantonen dat hij daar de geestelijke vervulling van is, van die religieuze feesten, die een afschaduwing zijn van een hogere werkelijkheid. En die hogere werkelijkheid is de Heer Jezus zelf. Dat is wat Paulus in elk geval schrijft. In zijn brief aan de Colossenzen schrijft hij, kijk, zegt hem, laat niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de hogere, of terwijl de werkelijkheid van Christus is. Nu, dat was voor mij een uitdaging om daar eens dieper in te duiken en eens te gaan kijken naar wat voor feesten waren dat en in hoeverre vormden die inderdaad een decor en ook de basis voor het optreden en het onderwijs van de Heer Jezus. Er zijn 5 van die feesten die vernoemd worden, vandaar 5 avonden. Vanavond gaan we even kijken naar dat eerste feest en dus ook die eerste reis. We gaan eerst eens naar de reis zelf kijken, ter gelegenheid van dat feest. We keren ervoor terug naar hoofdstuk 2. En als u nog even naar vers 12 kijkt, dan zie je dat we ons daar in Galilea bevinden. Hoofdstuk 2, vers 12, daarna daalde hij af naar Capernaum. Dat is na dat gebeurde, na dat huwelijksfeest in Cana en dat eerste teken daar. Dus hij, zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en ze bleven daar niet vele dagen. Capernaum ligt aan het meer van Galilea en dat was zowat de uitvalbasis van de Heer Jezus. Daar woonde hij toen ook. En dan de eerste reis begint dan in vers 13. Het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En dan zo dadelijk zullen we zien het eerste wat hij dan doet bij aankomst in Jeruzalem. Wel, kijk naar het titeltje boven vers 13. U ziet daar staan de tempelreiniging. Dat is het eerste wat de Heer Jezus doet. Naar de tempel trekken en de tempel reinigen. Wat gebeurt er na de tempelreiniging? Waar gaat hoofdstuk 3 over? Wel, dan heb je dat bekende gesprek met Nicodemus. Dat vooral gaat over de wedergeboorte. De Heer Jezus blijft een paar dagen in Jeruzalem en kijk dan naar vers 22, hoofdstuk 3, vers 22. Na dat gesprek met Nicodemus, daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en hij vertoefde daar met hen en doopte. En dan is het tijd om terug te keren naar Galilea. Hoofdstuk 4, vers 1. Toen nu de Heere vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, of schoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Dus op de terugreis naar Galilea trekt de Heer Jezus door Samaria. En dan vindt dat bekende gesprek plaats met die Samaritaanse vrouw. En dan op het einde van hoofdstuk 4 zijn we terug in Galilea. Dat is ons gedeelte voor vanavond. Dus halverwege hoofdstuk 2, ik wil iets zeggen over hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, dat is dus die reis naar aanleiding van het Paschafeest. Dus opnieuw wat ik nu ga proberen u aan te tonen, dat is dat het optreden van de Heer Jezus in Jeruzalem tijdens die reis en ook het onderwijs, de gesprekken die hij gevoerd heeft, dat die allemaal gekleurd zijn in het teken staan van dat feest, dat Pascha. Ik weet niet of u min of meer weet wat voor feest dat was. Het gaat in elk geval om een zeer oud feest. Dit is het oudste Joodse feest. Toen de Heer Jezus hier naar Jeruzalem trok, naar aanleiding van dat feest, werd dat feest al zo'n 1500 jaar lang gevierd. Ja, zo oud was dat. U weet ook waar dat feest de allereerste keer gevierd werd? In Egypte, heel goed. Jullie kennen jullie Bijbel, dat doet me plezier. Ja. De allereerste keer dat het Pascha gevierd werd, was in Egypte, op een heel speciale datum, aan de vooravond van hun uittocht, van de grote Exodus. Toen ze dat lammetje hadden moeten slachten en het bloed van het lammetje aan de buitenkant van hun huis, aan de deur, zichtbaar hadden moeten aanbrengen. Wat was nu de bedoeling van dat feest, in elk geval toen ze het de allereerste keer in Egypte vierden? Wel, het doel van dat feest, de reden waarom God het ingesteld had, had alles te maken met die Exodus. Had alles te maken met hun bevrijding uit de slavernij van Egypte. U weet dat die bevrijding niet zonder slag of stoot plaatsvond. Farao was koppig en hij wou dat volk in slavernij in Egypte houden. En nadat er al 9 plagen ernstige schade hadden toegebracht aan Egypte, was dit nog niet genoeg om Farao's kop te breken, zeg maar. Er was nog een 10e plaag nodig. U weet waar die 10e plaag, wat voor gevolg die had? Hè? Alle eerstgeborenen in gans Egypte, zowel van mensen als van dieren, zouden die nacht sterven. Dit was een zeer zware slag die de Heer Egypte toebracht. Dat wil zeggen, ook de eerstgeborenen van Farao, zijn troonsopvolger, zou die nacht het leven laten. Hè? Om die koppigheid van Farao te breken. Zover heeft God moeten gaan. Ja. Het probleem was natuurlijk dat die Israëlieten zich daar ook in Egypte bevonden. En de vraag was, wat met hun eerstgeborenen? Wel, daar gaat het nu om. Het Pascha, de viering van dat Pascha, het slachten van dat lam, het zichtbaar aanbrengen van het bloed van dat lam aan de buitenkant van hun voordeur, was het middel om aan dit oordeel te ontsnappen. U weet wat Pascha in het Hebreeuws betekent? Het betekent letterlijk overheen stappen of voorbij gaan. Overal waar dat bloed gezien werd, ging die oordeelsengel voorbij. Dus dat is de essentie van Pascha, ontsnappen aan het oordeel dat Egypte trof. En het resultaat was dat inderdaad standaardaags de koppigheid van Farao was gebroken. En hij zag, daar kon hem niet tegen op. En hij liet uiteindelijk het volk gaan. En die massale uittocht, Exodus, vond inderdaad effectief standaardaags plaats. Een andere belangrijke vraag, denk ik, is: waarom wilde God dat volk Israël bevrijden. Waarom deed hij dat? Of nog anders, of misschien nog betere, duidelijke vraag. Wat was Gods bedoeling daarmee? Dat is geen moeilijke vraag. Het antwoord ligt voor de hand. Opdat ze naar het beloofde land zouden kunnen trekken en daar zouden kunnen gaan wonen en dan genieten van de melk en de honing. Dat is een simpele vraag. Bent u zeker dat het antwoord juist is? Wat moest Mozes namens God aan Farao verkondigen? Beste Farao, God zegt: laat mijn volk gaan, opdat ze naar het beloofde land kunnen trekken, om daar te gaan wonen en te genieten van de melk en de honing. Was dat de boodschap? Ik denk het niet. Ik citeer u letterlijk wat er in Exodus hoofdstuk 9 vers 1 staat. Mozes moest iets helemaal anders vertellen. Hij zei, de Heere zei tot Mozes: ga tot Farao en spreek tot hem. Zo zegt de Heere, de God der Hebreeën: laat mijn volk gaan om, weet iemand het? Om mij te dienen. Om mij te dienen. Het hoofddoel van hun bevrijding was dat ze God zouden kunnen dienen, God zouden kunnen aanbidden. En kijk hoe belangrijk dit hoofddoel was, wat er namelijk reeds tijdens de reis gebeurde. Ja, toen ze op weg waren naar het beloofde land, moesten ze plots halt houden. En op een bepaalde plaats zijn ze maandenlang moeten verblijven. Waarom? Ze moesten een tabernakel bouwen. God wil ook een tent hebben, te midden van de tenten van de Israëlieten. En gans die eredienst, gans die offerdienst, werd daar ingesteld. Dus reeds onderweg, voor ze in het beloofde land kwamen, moesten ze leren hoe ze God konden aanbidden en hoe ze hem konden dienen, gans hun religieuze offerdienst. Goed, als ik het even tot hier mag samenvatten, dan kunnen we stellen: het Pascha is het door God gegeven middel om ten eerste zijn volk te bevrijden uit Egypte, te verlossen uit de slavernij van Egypte. Ten tweede ze te verlossen van het oordeel, of ze veilig te stellen in verband met het oordeel waar Egypte door getroffen werd. Maar vooral ten derde hen in staat te stellen om hem vrij te dienen en te aanbidden. Dus daar gaat het Pascha over. God dienen en aanbidden. Goed, nu gaan we even naar Johannes' Evangelie terug. Hè? De Heer Jezus gaat nu naar Jeruzalem. We zijn nu 1500 jaar na de uittocht ongeveer. En de Heer Jezus gaat naar Jeruzalem om Pascha te vieren. Hoe was nu de situatie daar in Jeruzalem? Waren ze nog altijd vrij of waren ze opnieuw in een soort van slavernij terechtgekomen? Wel, laat duidelijk zijn, ze waren niet teruggekeerd naar Egypte. Ze bevonden zich nog altijd in het beloofde land, maar waren ze vrij? Ik denk het niet. Ze zuchten onder de heerschappij van Rome. Ze waren slaven in eigen land, wat misschien nog pijnlijker is dan in een vreemd land. Stel je voor, je bent in het beloofde land, in dat land van melk en honing, en iemand anders is de baas. Je bent opnieuw slaaf. Nu, toegegeven, ze konden wel God dienen en aanbidden. Rome stond vrijheid van godsdienst toe. Ja? En ze hadden die indrukwekkende tempel daar in Jeruzalem. En ze hadden een prachtige eredienst onder leiding van de hoge priester. Elke dag deden tientallen priesters dienst in de tempel. Er was de dienst van het brandofferaltaar. Er was het wasvat waar de priesters zich ceremonieel reinigden. Er was het reukofferaltaar. Er was de kandelaar, de gouden kandelaar, de tafel met de toonbroden. Alles was zoals het moest zijn. Eeuwenoude rituelen, eeuwenoude ceremonieën die ze in alle vrijheid konden uitvoeren. Maar was dit voldoende? Was dit wat God bedoelde toen hij zei: laat mijn volk gaan om mij te dienen? Weet je, wat een van de grote risico's, een van de grote gevaren is, als het gaat om rituelen, ceremonieën, zeg maar liturgie. Het grote gevaar is dat dit vaak gezien wordt als de essentie, als het essentiële van de eredienst. Zo van breng je offer en God is weer tevreden. Doe je zondagsplicht en de rest van de week, dan doe je maar wat je denkt dat je moet doen. Op de zondag ga je God even content stellen, weet je wel. En weet je wat nog erger is? Dat is als die offers, als die eredienst gezien wordt als een middel, of sterker nog als een compensatie voor een zondig leven. Tijdens de week liegen en bedriegen en hoererij, maakt allemaal, stikt allemaal niet zo nauw. Gewoon even een offer brengen. En God is weer blij. En we kunnen weer verder. Christus trok naar Jeruzalem om Pascha te vieren. Wat was het allereerste wat hij deed bij aankomst? Nou, kijk maar. Hoofdstuk 2, vers 13. Het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem en hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touw en dreef alle uit de tempel, de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tot de duivenverkopers zei hij, neemt dit alles hier vandaan, maak het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. En de discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Het Joodse volk moest na de uittocht elk jaar opnieuw Pascha vieren. Maar weet u dat er aan dat Pascha nog een ander feest verbonden was? De dag voor het Pascha moest er eerst een ander feest gevierd worden. Niemand enig idee? Luc? Inderdaad, dank u wel. Het feest der ongezuurde broden. Waarvoor een belangrijke instructie gold, er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden in uw hele gebied. En weet je, elk Joods gezin paste, en als het orthodoxe Joden zijn, passen dit nog altijd nauwgezet toe. Dan wordt het ganse huis van onder tot boven grondig gereinigd. Geen kruimeltje oud deeg mag nog gevonden worden. Want pas daarna kun je Pascha vieren. En als je er nu even over nadenkt, hè, wat een geweldig beeld, wat een indrukwekkend beeld van nog een veel belangrijke reiniging. Want het is maar een illustratie, hè, om hen iets duidelijk te maken. Als je echt Pascha wil vieren, moet er eerst een reiniging plaatsvinden. Dus begrijpt u nu die reiniging die Christus in de tempel uitvoerde? Want hun ceremoniële viering van dat Pascha was een lege doos, zonder inhoud. Ze reinigden hun huizen van onder tot boven, maar ze vergaten het allerbelangrijkste. Eigenlijk, hè, was dit al een eeuwenoud probleem. Dit was niks nieuws. Dit is waar God het al zo lang moeilijk mee had. Ik zal u één voorbeeld geven. Houd uw vinger bij Johannes, want we gaan er straks uiteraard terugkomen. Maar kijk eens in Jesaja, hoofdstuk 1. De profeet Jesaja, hoofdstuk 1. Kijk eens wat we daar vinden vanaf vers 10. En God spreekt hier door middel van Jesaja tot de religieuze leiders van Jeruzalem. Hoofdstuk 1, vers 10, daar staat, hoort het woord des Heren, bestuurders van Sodom. Dus Jeruzalem wordt hier Sodom genoemd, omdat het verschil zo klein was geworden. Hè? Neig uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. Waartoe dient mij de menigte uw slachtoffers, zegt de Heere? Oververzadigd ben ik van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb ik geen welgevallen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoofd plat te treden? Kort er moe van, zegt de Heer. Hè? Ga niet voort met huichelachtige offers te brengen. Gruwelijk reukwerk is het mij. Nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet, kan er niet meer tegen, zegt hij. Onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwe maansdagen en uw feesten haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij een last, ik ben moe ze te dragen. Wanneer uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet u boze daden uit mijn ogen weg. Hou op kwaad te doen, leer goed te doen. Tracht naar recht, houd de geweldenaar in toon, doet recht aan de wees, verdedig de rechtszaak der weduwe. Zie, dat is wat ik daar straks bedoelde toen ik zei, even een offer brengen, God is weer content. God heeft daar zo'n hekel aan. Hè? Ja. Vers 18, wat een uitnodiging. Vers 18, kom toch. En laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Nu, hoe, wat hier in vers 18 staat, hoe kan dat echt realiteit worden? Wel, wat gebeurt er, laten we terugkeren naar Johannes, wat gebeurt er na de tempelreiniging? Waar gaat hoofdstuk 3 over? Dat gesprek met Nicodemus. En waar gaat dat gesprek over? De reiniging van die innerlijke tempel, de wedergeboorte, wat David al veel langer begrepen had, schep mij een nieuw hart. O Heere, reinig mij. En daar gaat het over. Ja, de wedergeboorte, zodat je een nieuw hart krijgt, zodat je hart gezuiverd is van alle zuurdeeg. Nu denkt u misschien bij uzelf, ja, dat is allemaal interessant voor die Joden die naar Jeruzalem Pascha gingen vieren, maar in hoeverre is dat nu relevant, in hoeverre is dat nu belangrijk voor ons? Wel, Paulus schrijft in elk geval in zijn eerste brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 5, zegt hem, weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Dus zie hoe het Pascha zijn vervulling vindt in Christus, ook ons paaslam is geslacht, Christus. Prijs God dat u dat lam hebt leren kennen. En dat het bloed van dat lam uw leven getekend heeft. Zodat je aan het oordeel volkomen ontsnapt bent. En eigenlijk, denk ik, durf ik te zeggen, is het zo dat elke mens, waar ook ter wereld, heeft eigenlijk dit paaslam nodig. Denk u even in de situatie van de Israëlieten destijds in Egypte. Voor mij lijkt dat heel sterk op de situatie waar praktisch alle mensen zich in bevinden. Herinner u dat het Pascha in de eerste plaats te maken had met hun bevrijding, met hun verlossing. Waar moet elke mens in deze wereld van bevrijd worden? Wel, denk aan de situatie, denk aan die slavernij van Israël in Egypte. Probeer u dat voor te stellen. Wat een uitzichtloos bestaan, zonder toekomst. Elke dag dwangarbeid. Van 's morgens tot 's avonds laat hard werken voor die farao. En elke dag was hetzelfde. Werken, eten, slapen, opstaan. Werken, eten, slapen. Elke dag opnieuw. Dat is niet zo'n zinvol bestaan. Maar als je nu even doordenkt, geldt dit eigenlijk ook niet voor het menselijke bestaan, waarbij je kunt afvragen, wat voor zin heeft het nu allemaal? Elke dag datzelfde. 'S Morgens opstaan, ontbijten, werken, daarna eten, wat drinken, een beetje ontspanning, een paar uur voor de tv liggen, gaan slapen, morgen weer opstaan. Elke dag datzelfde. Een soort gevangenis waar je niet kunt uit ontsnappen. En wat voor uitzicht heb je, wat voor toekomst heb je? Je hebt maar één grimmige zekerheid, op een bepaalde dag houdt het op. En dan is het allemaal gedaan, dan is het allemaal voorbij, dan ben je dood. Wat voor leven is dit eigenlijk? En heel veel, de meeste mensen weten instinctief, er moet iets meer zijn. Want zo'n bestaan is eigenlijk niet menselijk. En ze ervaren een soort van onvervuld verlangen. Het lijkt wel een soort van zwart gat dat al hun dromen en verlangens opzuigt. Waarbij je de vraag kan stellen, wat is er eigenlijk fout met de mens? Wat ontbreekt er aan? Wat is de oorzaak van die innerlijke leegte? Wat mist de mens eigenlijk ten diepste? En dankzij Gods woord kennen we het antwoord. Wat ons ontbreekt, is God zelf. We lijden onder een verbroken relatie als gevolg van de zonde. En onze verlossing, onze bevrijding, betreft dus dat zinloze, doelloze bestaan. Want als je opnieuw geboren wordt, wordt tegelijkertijd de relatie met je schepper hersteld. Je opent je levensdeur voor de Heer Jezus en hij komt in je leven, hij komt met zijn Heilige Geest in u wonen en een intiemere relatie kan eigenlijk niet. De Geest van God woont in u. Dichter kan hij. En je leven wordt helemaal anders. Nu heb je echt een relatie met God. En merk op welke rol de Heer Jezus daarbij speelt als dat paschalam. Kijk naar hoofdstuk 3. Vers 14 en volgende. Johannes hoofdstuk 3, vers 14, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat in ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon, zijn geliefde lam, gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen. Het oordeel over Egypte, het oordeel voor de wereld, hoef je niet te ondergaan, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Merk op dat in vers 14 de Heer Jezus zegt dat hij moet verhoogd worden. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Wat bedoelt de Heer daarmee? Over welke verhoging heeft hij het? Wel, later legt hij dat uit. Kijk naar hoofdstuk 12, Johannes hoofdstuk 12. Vers 32 en 33, hoofdstuk 12, vers 32. Daar zegt de Heer, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zal. Dus die verhoging is hier niet een troonsverhoging, maar is de kruisverhoging. En wat daar aan het kruis gebeurd is, maakt op mensen, als ze dat eens, dat ze dat begrijpen, dat maakt zo'n diepe indruk, hè? Dat lam van God daar voor mij, in mijn plaats is gestorven, opdat ik nu zo nieuw leven hebben. De verhoging van het kruis van Golgotha, om onze zondeschuld te vereffenen. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar let op. Nu ga ik iets gevaarlijks zeggen. Luister goed. Die vergeving van onze zonde, die vereffening van onze zondeschuld is niet het belangrijkste. Hoe belangrijk het ook is, hè? Ik wil er niks van afdoen. Ik zeg alleen, het is niet het belangrijkste. Hoe belangrijk ook, het is alleen maar een middel om nog iets belangrijkers te realiseren. Waarom is onze zondeschuld vereffend? Om met God verzoend te worden. Om te kunnen wedergeboren worden, om nu een kind van God te kunnen worden. Dat is het belangrijkste. Het herstel van de verbroken relatie. Daarvoor is de zondeschuld vereffend. Maar dit is dus een middel om een hoger doel te bereiken. Hè? Namelijk de verzoening met God, het herstel van de relatie. Het resultaat is de wedergeboorte. En wat gebeurt er als je wedergeboren wordt? Dan ben je een kind van God. Dan heb je een relatie met God, zoals een kind met een vader. Wat is nu het belangrijkste in die relatie? We zijn nu helemaal hier allemaal wedergeboren. We zijn allemaal kinderen van God. We hebben nu een herstelde relatie. We zijn verzoend. Wat is nu het belangrijkste? Dat we nu kunnen gaan genieten van allerlei zegeningen vanuit Gods rijke, overvloedige genade? Nee, ik denk het niet. Dat is alleen maar een ondergeschikt resultaat. Zij het niet onbelangrijk natuurlijk, maar het is niet het belangrijkste. Herinner u die bevrijding van Israël uit Egypte. Wat was het doel van de bevrijding? Naar het beloofde land trekken, om daar te genieten van de melk en de honing? Dat was een ondergeschikt doel. Het belangrijkste doel was, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Dat is het belangrijkste, God dienen, hem aanbidden. Geldt voor ons ook. Maar hoe zullen we dat doen? Wat verwacht God nu heel concreet van ons? Kijk wat er op de terugreis gebeurt in Johannes hoofdstuk 4 in Samaria. Dat gesprek met die Samaritaanse vrouw. Hoofdstuk 4, vers 20. Misschien vanaf vers 19. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. We zitten hier midden in dat gesprek met die Samaritaanse vrouw. En zij verwijst hier naar een oude discussie tussen Joden en Samaritanen. Ooit hadden ze allebei hun eigen tempel. De Joden hadden die nog altijd in Jeruzalem. Maar ooit hadden de Samaritanen ook een eigen tempel op de berg Gerizim. En elk van beide volkeren claimde exclusiviteit. Bij ons is de plaats waar God moet aanbeden worden. En dat is wel vaker gebeurd door de eeuwen heen. Aanbidden is vaak een zaak van zich op de juiste plaats te bevinden. Om te bidden wordt vaak gezegd, moet je naar een kerk of naar een kapel gaan. Moslims gaan naar Mekka, dat is de ultieme plaats om te bidden. Door de eeuwen heen zijn tal van christenen naar allerlei bedevaartsoorden gegaan om daar te aanbidden. En zo zie je dat mensen vaak verkeerde ideeën hebben over het dienen en aanbidden van God. Kijk wat de Heer Jezus zegt, vers 21. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de uren komt dat ge nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat ge niet weet, wij aanbidden wat we weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen, in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Ja, God is geest. En wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. Dus niet de plaats is belangrijk, het gaat om aanbidden in geest en in waarheid. Maar wat betekent dat precies? Wat is aanbidden in geest? Ik denk heel eenvoudig, geleid door de Heilige Geest, dus op een geestelijke wijze en ook vanuit je eigen geest die door de wedergeboorte tot leven is gekomen. De noodzaak weer van die wedergeboorte, zonder wedergeboorte kun jij niet echt God aanbidden, laat staan, hem dienen. Bidden, aanbidden in geest is dan ook tegelijkertijd aanbidden in waarheid. Dat wil zeggen in oprechtheid, vanuit een nieuw gereinigd hart, vanuit een echte relatie met God. Maar het gaat niet alleen om het aanbidden van God, het gaat ook om het dienen van God. Als je God aanbidt, zul je al heel vlug geroepen weten, gedrongen voelen om nu concreet iets te doen met God. Hij zei, Heer, wat kan ik u blij mee maken? Wat kan ik doen voor u? Dus het dienen van hem. Wat is daarbij belangrijk? Ik wil nog 3 puntjes noemen in verband met het dienen van God. Ja, vanuit dat Pascha, vanuit onze wedergeboorte, vanuit onze bevrijding. We zijn nu echt vrij om te dienen. Ten eerste is belangrijk de juiste houding of de juiste ingesteldheid tegenover het werk dat God ons te doen geeft. Kijk naar vers 31. De discipelen zijn teruggekomen. Ze vinden de Heer Jezus in gesprek met die Samaritaanse vrouw. En het eerste waar ze aan denken is, vers 31, intussen vroegen ze een discipel hem zeggen, Rabbi, eet. In de vorige verse zie je dat die discipelen zeer verbaasd waren dat de Heer Jezus in gesprek was met een Samaritaanse vrouw. Ik denk, daar waren 2 redenen voor. Een cultureel probleem was dat. In die tijd, als man met een onbekende vreemde vrouw zomaar op straat praten, dat hoorde absoluut niet. Dat was onbetamelijk, zo werd dat gezien. Ten tweede, het was hier een Samaritaanse vrouw. Joden en Samaritanen gingen absoluut niet met elkaar om. Dat was water en vuur. Dus ze waren bijzonder verbaasd dat hij zomaar aan het praten was met een Samaritaanse vrouw. Maar ze durven er gelijk niks van zeggen. En dus beginnen ze maar over een ander onderwerp. Ze zijn namelijk eten gaan halen. Als je even terugkeert naar vers 8, dan zie je in hoofdstuk 4 vers 8, zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. En nu zijn ze teruggekeerd. Kijk naar vers 27. Vers 27, daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was en toch zei niemand, wat doet gij of waarom spreekt gij met haar? Bon, maar ze zijn nu terug. En zei, allee heer, we zijn om eten geweest, eet nu toch eens een beetje. Maar blijkbaar is de heer niet direct geïnteresseerd. Zijn gedachten waren met iets helemaal anders bezig, iets anders bezig. Kijk naar vers 28, hè. De vrouw dan liet haar kruik staan, ging naar de stad en zei tot de mensen, kom mee en zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, zou deze niet de Christus, de Messias zijn? En ze gingen de stad uit en kwamen tot hem. Ik kan me heel goed voorstellen dat de Heer Jezus met iets heel anders bezig was. Namelijk dat hij nu keek van hoe gaat dat verder aflopen met die vrouw. Hij wist dat ze terug de stad was ingetrokken om te gaan getuigen, om te vertellen wat ze meegemaakt had. En ik denk dat de Heer Jezus vol spanning uitkeek naar wie uit de stad gaat nu allemaal naar hier komen. Dat vond hij veel belangrijker dan eten. Nu, de discipelen hadden intussen serieus een honger gekregen, vermoed ik, en die dachten dus alleen maar aan dat eten. Hè. Vers 31, intussen vroegen ze een discipel hem zeggen, maar Rabbi, eet nu toch eens eindelijk, bedoelen ze. Hè. Vers 32, gij zeide echter tot hen, ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet. Christus wijst op een soort van voedsel dat voor hem veel, veel belangrijker is. Maar de discipelen snappen er niks van. En vers 33, de discipelen dan zeiden tot elkaar, nu iemand zal hem toch niet te eten hebben gebracht. Dus ze denken, hoe kan dat nu dat hij geen honger heeft? Ze snappen er niks van. Ze denken, zou iemand anders hem wat gebracht hebben? Maar dan legt de Heer Jezus het uit. Hè? Vers 34, Jezus zei tot hen, mijn spijze is de wil te doen desgene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Christus maakt duidelijk dat God dienen, ja, dat is mijn lust en mijn leven, zegt hij. En misschien dat je dat ook al meegemaakt hebt, op bepaalde ogenblikken kan je dat zo in zijn greep krijgen, kan je dat zo in beslag nemen, dat je al het andere gaat vergeten. God dienen heeft te maken met een bepaalde ingesteldheid, dat je daar prioriteit aan geeft. Dat je dat vanuit Gods standpunt bekijkt en zegt, ja, inderdaad, dit is mijn eten en drinken, dit is mijn leven, God dienen. Ten tweede, naast de juiste ingesteldheid is het ook belangrijk dat je echt visie hebt voor het werk. Kijk naar vers 35. Vers 35, zegt gij niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden dat ze wit zijn om te oogsten. Ik vermoed dat hij eens in de verte inderdaad een ganse massa zag uit de stad naar hem optrekken. En zei, kijk eens, zegt hij, wie denkt u nu aan eten als ze zulke massa mensen honger hebben naar het evangelie? En willen horen wat ik aan die vrouw verteld heb. Visie voor het werk. En ik hoop dat jullie daar een stukje van die visie delen. Ik bedoel, er is ontzettend veel werk te doen. Er is heel wat werk op Gods akker. Ja. Er is handen uit te mouwen. En dan nog een laatste principe. In verband met het dienen van God. Er is ook verscheidenheid in het werk. Er is van alles en nog wat te doen. Het is niet de bedoeling dat we allemaal hetzelfde doen. Vers 36. Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwige leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk waarachtig, de een zaait, de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. Anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. Als we het gaan toepassen op onszelf, God heeft voor ieder van ons een aparte bediening volgens de gaven die we van hem gekregen hebben. Daar is heel wat verscheidenheid in. Dat mag nooit leiden tot concurrentie. We moeten echt leren samenwerken. We moeten leren elkaar dienen met de gaven die we zelf gekregen hebben. En zo kunnen we de ganse gemeente gaan opbouwen. Nu, wat ik vanavond gedaan heb, is toch maar een kleine selectie maken uit hoofdstuk 3 en 4, is het niet? Ik raad u aan om misschien van de week in uw stille tijd eens er helemaal doorheen te lezen. En eens gans die hoofdstukken te bekijken in het licht van dat Pascha. En om af te ronden, onthoud misschien de boodschap van het Pascha voor ons vandaag. Ten eerste, het herinnert ons dat ook wij moesten bevrijd worden. Bevrijd worden van de slavernij, van een leeg, doelloos bestaan. En in plaats daarvan hebben we een relatie met God gekregen als gevolg van de wedergeboorte. En ten tweede wijst het Pascha, of herinnert het Pascha ons eraan, wat nu ons hoogste levensdoel is, God aanbidden in geest en in waarheid. En hem dan ook dienen met de gaven die hij ons gegeven heeft. Ja. Maar lees maar eens gans hoofdstuk 3 en 4, dus met in je achterhoofd dat Paschafeest en de betekenis van dat Pascha. Je zult vermoed ik een fijne tijd hebben op die manier met die twee hoofdstukken. Volgende keer, ik denk dat ongeveer binnen 2 weken, gaan we opnieuw op reis en we gaan weer feesten. Eigenlijk is dat toch een geweldige combinatie, hè? Feesten en reizen, allee, ik bedoel, de zaal zou je toch vol moeten zitten, hè, als het om zulke dingen gaat. Dat is toch heerlijk, hè? Dus maak er een beetje reclame voor, feesten en reizen. Wat willen mens meer? Hè? Wel, misschien samen bidden nog om af te sluiten. Vader in de hemel, ik wil u danken dat ook dat Pascha in ons leven realiteit is geworden. We zaten zo muurvast, Heer, in een doelloos, zinloos leven. En we konden geen kant op, maar u bent aan onze deur komen kloppen. U heeft gevraagd of u binnen mocht komen. En wat een verandering, Heer. We zijn opnieuw geboren geworden. We hebben een nieuw hart gekregen, een nieuw leven. Maar vooral, we hebben een relatie door uw geest met God zelf gekregen. En nu mogen we, Heer, u aanbidden in geest en in waarheid. En we mogen u dienen, elk op onze plaats en met de gaven die we van u gekregen hebben. Ons verlangen is, Heer, dat u dat blij maakt. Ons verlangen is, Heer, dat daar vrucht mag uit voortkomen, dat we er allemaal door opgebouwd worden. En we vragen dat uit genade en in Jezus' naam. Amen. Goed, dan hoop ik u binnen 2 weken terug te zien.